Goedemorgen. En ook een hartelijk welkom aan allen die via de livestream met ons meeluisteren. Heel waardevol om ook zo vanmorgen deze eredienst samen te beleven. En daarin gezegend te worden door onze hemelse Vader. Broeders en zusters, ik wil heel graag met u het woord openen. En ik wil drie schriftgedeelten met u lezen. Te beginnen in Micha 5. Micha 5, het eerste vers. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dan gaan we naar Lucas 2. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Waar we het woordje kribbe tegenkomen. Maar ik lees met u een ander gedeelte. Lucas 2, de versen 25 tot en met 35. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij, Simeon, het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. En dan nog één tekst uit de eerste brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. Thessalonicenzen 1, vers 10. En daar lezen we, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Lieve mensen, want de zaligmakende genade van God is verschenen voor aan alle mensen. Wat een prachtige woorden zijn dat. Want het maakt niet uit in welke situatie u zich bevindt, hier aanwezig, of in uw eigen kamer of huis of waar u ook maar bent en hoe u zich maar ook voelt. De zaligmakende genade van God is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Vanmorgen heb ik boven deze overdenking geschreven, verwachting. Deze schriftgedeelten die we met elkaar gelezen hebben, hebben één ding gemeenschappelijk. Heel duidelijk. Het gaat over de Heer Jezus Christus. Het gaat over de komende Messias, het kind Jezus. In Micha 5, profetisch. In Lucas 2 is de profetie al gedeeltelijk vervuld. En wat we lazen in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, dat ligt nog in de toekomst. Zeer nabij. Laten we dat vers uit Micha 5 nog eens goed bekijken. Goed tot ons laten doordringen. Het beschrijft de geboorte van de Heer Jezus in de plaats Bethlehem. En die intro van Micha 5 laat ondubbelzinnig zien waar het over gaat. Het kenmerkt heel duidelijk wie het is. Eén persoon, namelijk de Messias. Maar het is ook heel duidelijk verbonden met de roeping, met de bediening van de Heer Jezus in de toekomst. Hij zal inderdaad de Messias zijn. De koning die straks regeert in Jeruzalem. Als we die tekst nog een keer lezen, dan dringt het nog meer tot ons door. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal. En dan mij, dat is de Heere God. Voortkomen die, de Heere Jezus, een heerser zal zijn in Israël. Dat is nog niet zichtbaar. En dan staat er, zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Er zullen weinig versen in de Bijbel zijn die zoveel informatie, zoveel gedetailleerde informatie over één zo belangrijke zaak geven als Micha 5 vers 1. Deze tekst beschrijft de komst van de Messias in hele duidelijke bewoordingen. En dat is niet alleen vandaag jou en mijn mening. Maar toen de wijzen uit het oosten op weg waren om het kind Jezus, de beloofde koning, te vinden, hebben zij de schriftgeleerden in Jeruzalem geraadpleegd. En zij wisten haar fijn te vertellen aan deze wijzen waar de koning geboren zou worden. Wel vreemd, broeders en zusters, dat zij het wisten, maar dat zij niet die verwachting koesterden om zelf op weg te gaan. Lieve mensen, wij hebben het profetisch woord. Hebben wij ook die verwachting? Die verwachting die we over Simeon gelezen hebben? Als we om ons heen kijken in de christelijke wereld, dan ja, is het bij heel veel mensen is wel bekend dat de Heer Jezus terugkomt. Ja, hij komt terug. Maar leven ze ook werkelijk met die verwachting dat hij terugkomt? Dat is een ander punt. Zo ook de schriftgeleerden in Jeruzalem. Ze waren met andere dingen bezig. En dan het laatste van dit vers. Zijn oorsprongen van de beginnen af. Als we dat zo lezen, dan kan ik me voorstellen dat we denken aan het Johannesevangelie. Dat begint ook zo prachtig. In het begin was het woord. En het woord was God. En het woord was bij God. En het woord was het leven. En het leven was bij de mensen. En dan dat 14e vers. Wat in deze tijd zo vaak wordt genoemd, geciteerd. En het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid als van een enig geborene gezien, vol van genade en waarheid. Prachtig. En ik hoop, beste mensen, luisteraars, dat we ook vanmorgen die heerlijkheid mogen zien, waar ook hierover gesproken is. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Vol van genade en waarheid. Daarvoor hebben we het woord van God ontvangen, dat het levend en krachtig is. Dat we vol verwachting uitzien. Vanmorgen gaan we door de ogen van Simeon kijken naar dit gedeelte uit Lucas 2. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. Simeon. Een man, hij wordt rechtvaardig en godvrezend genoemd. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Zomaar een paar kenmerken over Simeon. Maar wel zeer bepalend. Als we dit van Simeon zo lezen, dan zien we daarin echt een Maranatha-broeder. In die tijd, tussen Maleachi en het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, waren zo'n 400 jaar, was er weinig gebeurd. Geen profeten, er was niets meer geschreven. Profeten waren er niet meer. En het leek er wel toe alsof de hemel er het zwijgen toe had gedaan. Zo werd dat beleefd in Israël. De Romeinse keizers heersten over de toenmalige wereld. En de leiders van Jeruzalem, die waren alleen maar bezig met zichzelf. Zij probeerden zich te handhaven. Zij wilden hun status behouden. De geestelijke leiders vonden het belangrijk dat zij ook als belangrijke mensen werden gezien. En de duidelijke prediking van Jesaja, van Jeremia en ook wat we in Micha gelezen hebben, dat was verstomd. Dat geluid werd niet meer gehoord. Het was geworden tot een religie, vormendienst, zeg maar traditie. Dat was er overgebleven na 400 jaar. Maar dan is het heel bijzonder dat de engel Gabriël naar de tempel wordt gestuurd. En dat Zacharias te horen krijgt dat er een zoon wordt geboren in hun gezin. De aankondiging van Johannes de Doper. De Heere God ging niet aan de tempel voorbij, waarin eigenlijk alleen nog maar traditie was. Als we een beetje thuis zijn in het profetisch woord, dan weten we dat al lang geleden de Heilige Geest niet meer aanwezig was in de tempel. Maar wat een genade dat God toch weer in de tempel Zacharias die geweldige boodschap brengt. En het gaat verder. Er gebeuren bijzondere dingen. Dat was een lange tijd niet gebeurd in Israël. Grote veranderingen zouden erop volgen. De beloofde Messias zou komen. En tegelijk zien we dat de Heere God door de Heilige Geest spreekt tot het hart van Simeon. Dat is wel bijzonder. Simeon leefde met een verwachting. Ongemerkt was de Heilige Geest door die verstarring, door al die vormen heen, doorgedrongen en had het geloof in het hart van Simeon gelegd. Simeon, zomaar een inwoner in Jeruzalem. Hij was rechtvaardig en godvrezend. En hij had bovendien wel een verwachting. De verwachting dat de Messias zou komen. Immers, die was door God beloofd. God had zich niet vergist. God houdt zich aan het woord en daaraan hield Simeon zich vast. En de geest was in het hart van Simeon gaan spreken. Simeon, in jouw leven, voordat je zult sterven, zul je het meemaken dat de zaligmaker wordt geboren. Wat zal Simeon een studie gemaakt hebben van deze beloofde verlosser? Reken maar. En dat spreken in het hart van Simeon, dat was voor hem een innerlijke, diepe overtuiging geworden. Ik denk dat de omgeving het gezien hebben in het leven van deze man. Waarschijnlijk een wat oudere man. Misschien heeft hij ook wel meegemaakt dat ze in zijn omgeving zeiden van Simeon, je moet alles wat je in de schriften gelezen hebt en wat je onderzoekt, moet je niet zo serieus nemen. Niet letterlijk. Je moet het eigenlijk veel meer geestelijk zien. Je hoort maar bij een klein groepje onnozele mensen. Denk toch aan de Griekse geleerden. Die hebben ons toch veel meer te zeggen. We kunnen het plaatsen in onze tijd. De moderne theologen en de wetenschappers, die weten het toch veel beter. Dan houden we het toch niet vast aan dat primitieve, aan het letterlijke wat we in de Bijbel lezen. Simeon, laat het los. Houd je bezig met intellectuele dingen. Maar Simeon wist wel beter. Hij geloofde in de schrift tegen alle bedweters in. En broeders en zusters, wat is dat een bemoediging? Hier een voorbeeld van iemand die vasthoudt aan het woord. Met een verwachting. En dat geldt ook voor ons. Als we vasthouden aan het woord, als we die verwachting levend houden, dan mogen we bijzondere dingen verwachten. En in vers 26 lezen we dat. En hem, Zacharias, was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Wat moet dat bijzonder zijn geweest? En in vers 27, hij kwam door de geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet. Jozef en Maria waren geheel volgens de wet van Mozes op die dag in de tempel aanwezig. Ze waren naar Jeruzalem gegaan om hem aan de Heere God voor te stellen. Om een paar duiven te offeren, geheel zoals in de wet van Mozes, in de wet van de Heere beschreven staat. En Simeon kwam op het juiste moment, op de juiste plaats, Gods timing, ook op die plek. Maar er was wel iets aan vooraf gegaan in het leven van Zacharias. Namelijk een levende verwachting. Bijzonder? Hoe bijzonder was dit? Er zullen regelmatig bijeenkomsten geweest zijn in de tempel in Jeruzalem, waar jongetjes, waar eerstgeborenen werden opgedragen aan de Heere God. Ik denk een door en door Joods gebeuren. Toch bijzonder. Bijzonder omdat de Zoon van God hier de Heer Jezus werd opgedragen. Voorgesteld om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet. En ik denk dat het goed is om Galaten 4 er even bij te nemen. Galaten 4, vers 4 en 5. Geheel volgens de wet van Mozes. Vers 4, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En dan komt het, heel belangrijk, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen, tot zonen zouden ontvangen. Heel belangrijk, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. We kunnen ook denken aan de woorden van de Heer Jezus. In de Hebreeënbrief komen we dat tegen, maar eigenlijk staat het al in Psalm 40, vers 8. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Ook dit gebeuren in de tempel, waar de Heer Jezus wordt voorgesteld, maakt deel uit van het totale plan van God. Zijn geboorte tot en met zijn verheerlijking. Ik zou ook kunnen zeggen vanaf de schepping totdat het de nieuwe hemel en de aarde tot aan de voleinding. Bijzonder dat we dat hier zo mogen lezen. Op een dag, op een bijzondere dag, spreekt de Geest opnieuw nog een keer tegen Simeon. Simeon, het is zover. Ga vandaag naar de tempel. En dan zul je met eigen ogen zien. Dus ging Simeon op die dag naar de tempel. En lieve mensen, het lijkt zo simpel, maar eigenlijk is dit heel bijzonder. Daaraan het bij de ingang van de tempel liepen de mensen in en uit. En Simeon stond daar te kijken, stel ik me zo voor. En dan komen Jozef en Maria met het kind Jezus. En dan geeft de Heilige Geest Simeon een aanwijzing. Daar zijn ze. Deze is het, Simeon. En dan lezen we iets heel moois, ontroerend. Hij nam het kind Jezus in zijn armen en begon God groot te maken. Zijn woorden werden een loflied. Een geweldige geestelijke uiting van lofprijzing. Simeon herinnert zich de woorden van God. Want hij zegt, nu laat u Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede volgens uw woord. Wat daar gebeurde, moet heel bijzonder geweest zijn. Wat Simeon daar meemaakt. Maar dat is het niet alleen. Het gaat nog verder. Want Simeon begint te profeteren. In vers 30 lezen we, want mijn ogen, zijn eigen natuurlijke ogen, hebben uw zaligheid gezien. Simeon mag iets zien van het plan van God, waarin de Heer Jezus het centrum, het belangrijkste, het middelpunt is. Uw zaligheid, maar ook een zaligheid waarin Simeon mocht delen, mag delen in de toekomst. En dan gaat het verder, die u bereid hebt voor de ogen van alle ogen, voor alle volken. Wie maar wil, mag het zien. Vers 32, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Die woorden van Simeon die ademen de geest van het woord van de Bijbel uit. Prachtig wat we zien in het leven van Simeon. Het lijkt alsof, nee, het is werkelijkheid dat Simeon als het ware opgetild wordt boven het hier en nu. Boven zijn eigen volksgenoten. Want hij mag een wereldomvattende visie verkondigen. Dat de Messias gekomen was. Als het licht voor de heidenen, maar ook om het volk Israël te verheerlijken. Een prachtige, duidelijke profetie. Eerst licht tot openbaring voor de heidenen en vervolgens heerlijkheid voor het volk Israël. We zien dat de heidenen zelfs voorgaan. Dat openbaart Simeon. Een licht tot verlichting van de heidenen. En vervolgens ook heerlijkheid voor het volk Israël. En dat ligt nog in de toekomst. Simeon spreekt geweldige woorden. Simeon komt plotseling in Lucas 2 binnen. We kennen hem niet. En even plotseling verdwijnt hij ook. Maar ik denk persoonlijk dat we ook in Handelingen 15 lezen dat de woorden van deze profetie worden aangehaald. Handelingen 15, we zoeken het op. Tijdens een belangrijke vergadering, waarbij de broeders, de apostelen, bij elkaar komen om als het ware duidelijkheid te scheppen. Dat gebeurt op het moment dat vele heidenen ook tot geloof komen. En dan is het mooi om te lezen in vers 13. En toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Mannen, broeders, luistert naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen. Prachtig wat we hier lezen, maar vooral duidelijk. Vervolgens, vers 33, en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat over hem, over het kind Jezus, gezegd werd. En ik denk ook dat zij zich verwonderden over deze man Simeon, die daar zo plotseling op hen af kwam lopen, en ik denk met een stralend gezicht om het kind Jezus in zijn armen te nemen. Maar ook wat Simeon in zijn loflied uitte. En Simeon zegende hen. Dat is ook wel bijzonder. Mogelijk dat Simeon toch een priester of een rabbi was. We lezen dat niet in het woord. Maar de ouders van de Heer Jezus waren naar de tempel gekomen. Om de Heer Jezus te laten zegenen. En daar lezen we verder niets over wat de priester gedaan heeft. Maar we lezen wel wat Simeon gedaan heeft. Mogelijk dat Simeon zich helemaal niet thuis voelde bij de Joodse rabbies en priesters. Maar Simeon deed wel wat God wilde dat zou gebeuren. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ze worden eerst gezegend. En misschien wel met de woorden uit nummer 6. Want daarna, en we hebben het al gelezen, worden er best wel heftige woorden gesproken tegen Maria, tegen de ouders van de Heer Jezus. Tot een val en opstanding. Zij die de genade van de Heer Jezus afwijzen en hun eigen weg gaan, zullen op een dag struikelen en in zijn gericht niet staande blijven. Hoe zal dat zijn? Tot een val. Dat oordeel mogen we aan de Heer overlaten. Hij oordeelt rechtvaardig. Onze Heiland is gekomen om voor ons zijn leven te geven. En hij moest zijn leven geven. Zo diep waren wij verloren. We hebben geen stof tot roemen. Alleen maar stof tot danken. In verwondering, omdat hij ons opzocht in onze absolute verlorenheid. En ons redde voor de eeuwigheid. Hij is ons niet tot een val. Maar de Heer Jezus is ons tot een opstanding ten leven. Prijs de Heere. Halleluja. Vers 35. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. We zien in dit gedeelte, wat we gelezen hebben, dat het woord van God steeds dichterbij komt. Gaat het eerst over ouders die gezegend worden? Vervolgens gaat het over Maria, de moeder van de Heer Jezus. En hier gaat het over de ziel van Maria. En dan worden er hele heftige dingen gezegd. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. En dan denken we aan datgene wat daarna gebeurt. Maria wist daar nog weinig van, denk ik. Ze zal deze woorden in haar hart hebben opgesloten. Maar het is hartverscheurend wat we hier lezen. opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. De overwegingen uit het hart van Simeon zijn ons wel duidelijk. Maar welke overwegingen leven er in mijn hart, in uw hart? Bij de Heere God is het bekend. Deze profetie is zichtbaar tot op de dag van vandaag. Israël is nog niet aan die toegezegde heerlijkheid toegekomen. Israël gaat een weg van lijden en strijd, maar daaraan zal een einde komen. Ieder kerstfeest herinnert ons daaraan. Herinnert ons aan deze belofte, ook door Simeon uitgesproken. Het licht van de openbaring schijnt over de volkeren van deze wereld. Het evangelie wat nog steeds gehoord wordt. Uit alle talen en naties wordt de ware kerk, de gemeente, ook vandaag nog gevormd. Ook al wordt ze soms te vuur en te zwaard bestreden. Door religieuze tegenkrachten. Maar we weten dat het licht niet te doven is. Het licht dringt door. En ook zal de heerlijkheid van Israël zal gaan plaatsvinden. En zal het Joodse volk door God verlost worden uit de macht van de heidenen. Jeruzalem zal straks de stad van de vrede worden, van de grote koning. En dan zullen alle volkeren optrekken om hem te aanbidden. Een prachtig geloofsvisioen van Simeon. Opgediept uit de profetieën van het Oude Testament. En toegepast door de leiding van de Heilige Geest in dat prachtige loflied dat hij zong toen hij de Heer Jezus in zijn armen droeg. Wat een prachtig plaatje, als we ons dat zo voorstellen. Simeon, hij droeg de Heer Jezus in zijn armen. Kunnen we dichter bij de Heer Jezus komen dan Simeon? Ik denk het niet. Bijna niet voor te stellen, ook in de tijd waarin we leven met alle beperkingen en afstand houden. Hij droeg het in zijn armen. Hij liet daarmee zien, hier gaat het om. Al die voorbijgangers, en ik weet niet of de Joodse leiders het gezien hebben. Maar ze hebben het niet begrepen, zoals vanmorgen ook al gezegd. 12 jaar later is de Heer Jezus ook in de tempel. Tot verbazing van de Joodse leiders. Maar Simeon die had het door. En die toonde het als het ware aan de wereld. Hier gaat het om. De Messias. En hij getuigde van de vrede in zijn hart. De vrede waar de Bijbel dikwijls over spreekt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben de zaligheid gezien. Hoe is dat in uw leven? In jouw leven? Mijn vrede geef ik u. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat u mijn vrede zult hebben. In de wereld zult gij verdrukking lijden. Maar hebt goede moed. Ik heb overwonnen. Heb goede moed. Houd vol. Waarom? Ik heb de wereld overwonnen. Dat is de reden. Heb goede moed. Wat is onze verwachting? Bij Simeon was het duidelijk. Er ging geen dag voorbij of hij zag vooruit. Hij verlangde naar de komst van de Messias. Naar zijn komst en naar zijn verhoging. Onafgebroken was Simeon daarmee bezig. Wat is onze verwachting? We hebben gelezen dat we verlost worden van de toekomende toorn. We zien waar het naartoe gaat. Het wordt niet beter. Het wordt niet beter. Maar dat meen ik niet. Als wij verwachting hebben zoals Simeon, dan wordt het zeker beter. Dan komt het beste nog. Maar in deze wereld wordt het niet beter. Maar we hoeven niet bang te zijn. We hebben een ander perspectief. Simeon, hij verschijnt plotseling en hij verdwijnt plotseling. We weten vrijwel niets van hem. We weten niet of hij een vader was, of hij getrouwd was. Wat we wel weten, dat is dat hij het kind Jezus in zijn armen droeg. Hij is het voorbeeld van een echte christen, van een echte gelovige. Zonder ophouden, inderdaad, keek hij dagelijks uit naar de komst van de Messias, naar zijn geboorte en naar zijn verhoging. Waar kijkt u naar uit? Waar kijken wij naar uit? Zonder ophouden mogen we uitzien naar zijn verheerlijking. Want de dag is nabij. Maranatha, Jezus komt. Ten slotte, broeders en zusters, luisteraars, belangrijker nog dan dat we precies weten wie Simeon is, is of wij zelf rechtvaardig zijn en toegewijd. En als de Heilige Geest tot ons spreekt, zoals hij tot Simeon sprak, horen we dan zijn stem. Kan de Heere God u gebruiken zoals hij Simeon kon gebruiken? Terwijl dit doorklinkt in onze gedachten, weten we dat hij komt. Terwijl we onze Heer en Heiland in de lucht verwachten. Amen. Zullen we de Heere God danken voor dit heerlijke evangelie. Vader in de hemel, wat bent u genadig. Wat is uw liefde oneindig groot, zichtbaar gemaakt in uw Zoon. Dank u wel, Heere Jezus, dat u onze Heer en Heiland bent geworden. Dat u de weg gegaan bent in gehoorzaamheid. Dank u wel dat u tot ons hart hebt gesproken. En dat we ons hebben mogen overgeven aan u. En dan wil ik bidden voor een ieder die u nog niet kent. Die niet dat verlangen van Simeon in zijn hart heeft. Vader in de hemel, dan bid ik dat u ingrijpt in het leven van deze persoon. Voordat het te laat is. Dank u wel, Heere Jezus, dat u voor ons geworden bent. Een kostbare hoeksteen. Maar we zien ook om ons heen dat het een steen des aanstoots is voor velen die u de rug toekeren. En dan willen we bidden ook voor het evangelisatiemateriaal wat ook in deze plaats in Houderwijk is verspreid en nog wordt verspreid, dat het door u gebruikt mag worden om harten te openen. Dat mensen gaan zien wie u bent. de zaligmaker. Vader in de hemel, we willen ook bidden voor uw volk Israël. Voor de vrede van Jeruzalem. We zien dat ze over deze hele wereld verspreid zijn. Maar ook in Israël, waar zoveel onvrede, zoveel gebeurt wat niet tot eer is van uw naam, waar uw volk in eigen kracht probeert stand te houden, dan bidden we dat. Ja, dat u de bedekking wegneemt en dat velen nog mogen zien dat hun Messias reeds geboren is. En dat ze u gaan lofprijzen, zoals we dat ook bij Simeon hebben gezien. Dank u wel dat u ons het woord gegeven hebt. Dat het een betrouwbaar woord is. En dat we ook wat de toekomst betreft mogen leven bij het profetische woord. Dat we met die verwachting dit oude jaar mogen uitgaan. En ook het nieuwe jaar weer in. Laat dat blijven, zolang u nog uitblijft. Dank u wel dat we alles in uw handen mogen leggen. En zo wil ik bidden voor deze gemeente, voor de broeders die leiding geven. Heer, geef hen wijsheid om te dienen. Heer, dat het tot opbouw mag zijn. Tot een voorbeeld. Zegen ons, opdat u verheerlijkt wordt, ook in ons leven. Geprezen zij uw naam. Amen.